Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 25, het vierde vers. Heer, een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4. Uit Gods woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen. Vanaf hoofdstuk 18, vers 18, tot en met hoofdstuk 19, vers 7. Dus Handelingen 18, vers 18, tot en met 19, vers 7. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Handelingen 18 vanaf vers 18 tot Handelingen 19 vers 9. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem zijn hoofd te Kenchreën geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan. En hij kwam te Efeze aan en liet hen aldaar. Maar hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En als zij baden dat hij langer bij hen wilde blijven, dat hij langer bij hen blijven zou, bewilligde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden, doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. En als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem, en de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië. En als hij al daar enige tijd geweest was, ging hij weg, en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frygië, versterkende al de discipelen. En een zekere Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest sprak hij, en leerde naastiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen ze hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam en enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam des Heeren Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen.
Gemeente, er zal gecollecteerd worden voor de Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 119, vers 3, 9 en 86. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. En dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119, vers 3. Vers 9 en vers 86. Gemeente, met Gods hulp willen wij Gods woord preken uit Handelingen 19. En dan de versen 1 tot en met 7. En als uitgangspunt lees ik vers 1, 2 en 6. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als ge geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken met vreemde talen en profeteerden. Doorbrekend genadewerk in Efeze. Dat schrijven we onder deze woorden. Doorbrekend genadewerk in Efeze. De vraag naar dit genadewerk, vers 1 en 2a. Het gemis van dit genadewerk, vers 2b en 3. En de vervulling met dit genadewerk, vers 4 tot en met 7. Dus doorbrekend genadewerk in Efeze. De vraag naar dit genadewerk, het gemis van dit genadewerk en de vervulling met dit genadewerk. Gemeente, het is een gedeelte uit de Handelingen van de Apostelen dat voor ons opengeslagen ligt. Het is de tijd na Pinksteren. En we leven in het kerkelijk jaar ook in de tijd na Pinksteren. Het krachtige werk van de Heilige Geest is er. Zo mag Lucas dat beschrijven in zijn tweede boek. Want hij heeft het eerste boek, het Evangelie, geschreven. En dit is een vervolgdeel eigenlijk op zijn Evangelie, de Handelingen der Apostelen. En dat werk van de Heilige Geest, dat gaat door, en dan zou je kunnen zeggen, in de breedte. Wat heeft de Heere Jezus gezegd toen hij naar de hemel voer? Zijn laatste woorden: gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En ge zult mijn getuigen zijn, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Het is net, jongens en meisjes, als met een steen in de vijver. Je gooit die steen en dan zie je die kringen eromheen. En die kringen die worden steeds wijder. En zo is dat nu ook met de loop van het woord, met de uitbreiding van het evangelie. Het begint in Jeruzalem, maar dan wordt de kring wijder, Judea, Samaria, en dan gaat het dan naar het uiterste van de aarde. En dat beschrijft Lucas in Handelingen. Komt het woord in Jeruzalem en dan ook natuurlijk in Judea, want ze gaan het land door, predikend het woord. Dan komt het zelfs in Samaria, hoofdstuk 8 van de Handelingen. En dan tot het uiterste der aarde, als dan die zendingsreizen van Paulus beginnen in Handelingen 13. Zo zie je dat dat woord verder gaat. Maar ook in de diepte. Niet alleen in de breedte. Hè. Het wordt uitgebreid over deze wereld. En zo is het ook bij ons gekomen. In onze lage Nederlanden. Maar ook in de diepte van het hart. Dat er oefeningen mogen zijn in de genade. Dat er doorbrekend genadewerk mag zijn in het leven van Gods kinderen. En dat zien we hier in Efeze. En wat betekent nu doorbrekend genadewerk? Nou, dat Gods genade die er in het hart van Gods kinderen gegeven is, tot bloei mag komen. Dat er helderder zicht mag komen op de Heere Jezus. En op het werk van de drie enige God, dat daar licht over mag opgaan. En dat dat nu allemaal door, dat is nu allemaal door het werk van de Heilige Geest. We gaan eens kijken, de vraag naar dit genadewerk en het geschieden. Terwijl Apollos te Korinthe was, het geschieden. Dat is een woord van Lucas, dat hebben we vaker gehoord, hij zegt dat vaak, het geschieden. Dat Paulus de bovenste delen van het land doorreist had. Hè? De bovenste delen des lands doorreist hebbende, staat er. Het is het jaar 52 na Christus ongeveer. Begin van de derde zendingsreis. Daarom zijn we vanmorgen begonnen met vers 18 van het vorige hoofdstuk. Dan kun je wat verband lezen. En dan lees je zo in vers 22. En als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem. De gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië, naar het noorden in Syrië. En als hij al daar in Antiochië enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. Dan zie je eigenlijk zomaar tussendoor, daar begint de derde zendingsreis. Dat gaat zo al vertellende weg. Dan komt hij in Antiochië en dan vertrekt hij weer uit Antiochië en dan begint de derde zendingsreis van Paulus. Het land van Galatië en Frigië. Als je een kaartje hebt, straks nog maar eens bekijken, dan betekent dat dat hij daar in Klein-Azië komt. En dan staat hier de bovenste delen des lands doorreist. Dat zijn de binnenste delen, de hooggelegen delen van Klein-Azië. En jongens en meisjes, dat is een zware tocht geweest. Als wij ergens naartoe gaan, op vakantie, dan ga je misschien wel ver. Maar je reist in een auto en je zit koel in die auto. Maar nu moet je het even voorstellen in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. En Paulus die deed alles op zijn voeten. De voeten van de apostelen. Hij was altijd de bereidheid van het evangelie des vredes, Efeze 6... de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Ja, en letterlijk, het ging allemaal te voet. En dan door dat barre klimaat, eigenlijk dat afmattende klimaat, waar het zo geweldig heet is. In de voorbereiding van de preek dacht ik aan een voorval. Het zal zo'n meer dan 15 jaar geleden inmiddels zijn. We gingen met de studenten en onze docenten van de theologische school naar Israël. En we gingen met het vliegtuig. En op een gegeven moment dan vlieg je daar eigenlijk boven Turkije. En voor ons zat onze docent die vorig jaar is overleden, dominee Moerkerk. En hij draaide zich om. Hij zegt, kijken jullie nu eens allemaal door dat raam naar beneden. Dan zie je daar Klein-Azië liggen. En dan moet je bedenken dat Paulus daar, in dat barre deel van de wereld, waar het zo heet is en afmattend, al die kilometers gelopen heeft om dat evangelie te verkondigen. Nou, dat houdt natuurlijk wel een spiegel voor. Hè? Wat heeft hij daar veel voor over gehad? Ik dacht er zomaar even aan toen bij dit zinnetje in de tekst, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende. En dan komt hij in Efeze. En gemeente, dan gaat Paulus niet zijn eigen weg. Want die gang van de apostel ligt vast in het welbehagen van de Vader. Maar ook in het werk van God de Zoon. En dan wordt dat uitgewerkt in mensenharten. Waarom gaat Paulus die bovenste delen des lands doorreizen? Waarom komt hij in Efeze? Omdat de Heere dat wil. Omdat de Heere die geroepen knecht zendt tot de plaats waarheen hij wil dat hij gaat. Dan is hij als het ware die rusteloze dienaar van het woord. Altijd maar de drang om het evangelie te verkondigen. Ondanks de moeite. En zo breidt het koninkrijk God zich uit. En terwijl Apollos te Korinthe was. Na Apollos komt Paulus in Efeze. In Korinthe was het net andersom. Eerst kwam Paulus en toen kwam Apollos. Dan lees je in de Korinthebrief, Paulus die plant en Apollos die nat maakt. Dus eerst kwam Paulus en toen kwam Apollos in Korinthe, in het zuiden van Griekenland. Maar hier in Efeze komt eerst Apollos en dan komt Paulus. Dat is ook zo wonderlijk. Apollos, een welsprekend leraar in Efeze, die de weg Gods bescheidelijker, nauwkeuriger krijgt uitgelegd van Aquila en Priscilla. We hebben het net gelezen, zo aan het einde van hoofdstuk 18. In die tijd was Paulus dus nog niet in Efeze, Apollos wel. En Apollos reist dan door naar Korinthe. En zo volgen die dienstknechten van de Heere elkaar op. Paulus had wel gewild om nog eens in Efeze het woord te brengen. Want aan het einde van de tweede zendingsreis, vers 19, dan komt hij ook in Efeze. En dan zeggen ze, o Paulus, kom toch bij ons en blijf toch bij ons. Maar dan zegt Paulus, ik moet nu afscheid nemen. Ik moet het toekomende feest in Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En nu is het de wil van God. En nu komt Paulus in Efeze. En dan ligt dat daar in het zuidwesten van dat tegenwoordige Turkije, van het toenmalige Klein-Azië, die grote stad Efeze. Dan zie je hoe de Heere werkt, hè? Hij zendt zijn knechten tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door zijn leerregels. Hier in Efeze. Tot wie hij wil. Paulus wilde dat wel naar Efeze, maar de Heere wilde dat pas op de tijd wanneer hij dat wilde. En hier in Efeze, ik zei al, komt Paulus na Apollos. In Korinthe was het Apollos na Paulus. En wat zie je daarin ook de wijsheid van de Heere, hoe hij zijn knechten zendt. De een na de ander. God zendt die bepaalde dienaar, die bepaalde persoon met die gaven, met die leiding, op die tijd, naar die plaats, met die boodschap. Dat kunnen wij niet narekenen. Waarom komt die ene predikant na die andere predikant? En waarom komt hij in die ene gemeente nu voor die andere predikant en in de andere gemeente na die andere predikant? Dat is niet na te rekenen, maar dat wil de Heere naar zijn welbehagen zo geven. Dat kun je alleen maar bewonderen, dat de Heere nu al die verschillende mensen wil gebruiken, zijn dienaren, om te bouwen op hetzelfde fundament, maar ook met hun eigen gaven en karakter en leiding, op die plaats, op die tijd, in die gemeente, naar Gods welbehagen, naar Gods vrijmacht. En gemeente, zo is het ook. Nu, dat zien we ook als de Heere zendt naar de ene gemeente en naar de andere gemeente en zijn knechten soms zo verplaatst. Maar dan is dat alles naar het woord van de Heere en naar de wijsheid van de Heere. En dan staat er, hij komt te Efeze. Efeze, dat is een grote stad. 250.000, 500.000 inwoners. Zo wordt het aantal wel geschat. Het is een handelscentrum, het is een havenstad. Het is een ontmoetingsplaats van vele culturen. Het is vooral ook een godsdienstig centrum. Weet je welke tempel er staat? Het is een van de 7 wereldwonderen in die tijd. De godin Diana. De tempel van de godin Diana. Of haar Griekse naam Artemis. En nu in die bruisende handelstad, die bol staat van de godsdienst, zendt God zijn evangelie. Dan komt daar een eenvoudige evangeliebode, een evangeliegezant. En dan mag Paulus op de derde zendingsreis in Efeze in die stad zijn arbeidsterrein vinden. En enige discipelen daar vindende. Paulus die heeft dus naar discipelen gezocht. Want als je iemand vindt, dan heb je er eerst naar gezocht. Zo mogen we dat wel opmaken uit de tekst. En hij vindt discipelen. En discipelen, als Lucas het over discipelen heeft, dan bedoelt Lucas die ware volgelingen van de Heere Jezus Christus. De ware christenen, kinderen Gods. Paulus heeft ze gezocht en gevonden. Hij zal waarschijnlijk ook Aquila en Priscilla daar ontmoet hebben weer. Die kende hij al, dat echtpaar. We moeten ons voorstellen, er was toen nog geen geordende gemeente, maar er waren zo hier en daar wat groepjes christenen verspreid in de stad Efeze. En nu vindt Paulus daar een groepje zogenaamde Johannes-discipelen. De naam zegt het al, jongens en meisjes, discipelen van Johannes. Welke Johannes? De doper. Johannes de Doper. Het zijn volgelingen van Johannes de Doper. Zijn ze door Johannes zelf gedoopt? Hebben ze zelf nog onder de prediking van Johannes de Doper gestaan? En zijn ze toen vervolgens in Efeze terechtgekomen? Of zijn het mensen die onder de prediking van Apollos hebben gezeten? Dat was toch eigenlijk ook eerst zo'n Johannes-discipel? Maar ze zijn getrokken en ze zijn onderwezen, maar ze leven daar wat apart. Ja, dat waren die groepjes in Efeze. Ze waren wat apart op zichzelf. En als je op jezelf blijft staan, als je geïsoleerd raakt van andere kinderen van God, dat is eigenlijk best gevaarlijk. Waarom? Nou, dan is er geen over en weer gesprek. Correctie als het nodig is, want dat is soms ook zo nodig in het leven van Gods kinderen. Ook de omgang met elkaar is nodig, dat de een de ander ook als het nodig is kan corrigeren. Maar ze staan daar op zichzelf en dan gaat Paulus een vraag stellen. Hij zeide tot hen, blijkbaar heeft Paulus iets gemerkt aan die mensen. Die Johannes-discipelen, die missen iets. Dat zijn wel kinderen van God, maar er is nog een haper, een gebrek in hun leven, blijkbaar. En vandaar die vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als ge geloofd hebt? Die mensen die kenden de Heilige Geest, zeker kenden die mensen de Heilige Geest, in de zaligmakende werking. Deze mensen die kenden de Heilige Geest in de zaligmakende werking. Want deze mensen, deze Johannes-discipelen, waren kinderen Gods. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk om dat te weten. Maar wat hebben zij nu nog niet ontvangen? Zij hebben nog niet ontvangen de buitengewone, extraordinaire gaven, zo staat het in kanttekening 2 van de Heilige Geest. En wat zijn dan die buitengewone gaven? Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld dat ze kunnen spreken in vreemde talen, kunnen profeteren, zieken genezen. Dat geeft de Heer in die eerste tijd na Pinksteren, als mensen tot bekering en geloof komen, dan geeft de Heere dat soms aan die mensen als tekenen dat dat genadewerk van Pinksteren doorbreekt in hun leven. En dan worden ze vervuld tot al de volheid Gods. Net als op de Pinksterdag. Dan komt de Heilige Geest, die wordt uitgestort en dan beginnen ze te spreken met vreemde talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En wat spreken ze dan? De grote werken Gods. Dan geeft God licht en inzicht over zijn werk. Hè? En inzicht in zijn werk, in de weg van de zaal, in het werk van de zaligheid en in de weg van de zaligheid en in de bron van de zaligheid. Dan mag Petrus en Johannes en dan mochten die andere discipelen ineens helder zien wie nu de Heere Jezus was en door wie hij nu gezonden was en waarvoor hij nu gekomen was. En dan mochten ze ook zien de weg tot de Vader en de Heilige Geest die geschonken werd in al zijn volheid. Je zou kunnen zeggen, ze kregen kennis van Christus, van de Vader, van de Heilige Geest, van de drie enige God. En wat eerst zo in de nevels gehuld was, dat werd zo helder. Na Pasen, na Hemelvaart, na Pinksteren vooral, is er die doorbraak gekomen in het leven van de apostelen. En daar waar de Heilige Geest ging werken, in Samaria en hier in Efeze. Dus die Johannes-discipelen worden wel door de Heilige Geest geleid. Ze zijn kinderen Gods. Maar ze missen dat doorbrekende werk van God, de Heilige Geest, die heldere kennis van God en die heldere kennis van het evangelie. En gemeente, nu gaat Paulus daarna vragen. Paulus komt eigenlijk op ambtelijk bezoek bij die Johannes-discipelen. Hij treft daar die mensen aan. En nog een keer, het zijn geliefde kinderen van God, die Johannes-discipelen. Maar Paulus die merkt, die mensen missen wat. Hoe is het nu met jullie? En die Johannes-discipelen die luisteren en die gaan straks ook eerlijk antwoord geven. Dan zie je een hele mooie lijn, een ambtelijke lijn. Paulus is een geroepen ambtsdrager, een apostel. En hij gaat in die ambtelijke weg die kinderen van God iets vragen. Dat is nog de ambtelijke lijn, gemeente. Dat ambtsdragers op bezoek komen en die mogen iets aan jou, aan u vragen. Natuurlijk over de gewone dingen van het leven, dat we met elkaar meeleven en hoe gaat het. Maar toch ook altijd ieder bezoek, of het nu een bezoek is van de predikant of van de ouderling of van de diaken, want die moeten ook met die redenen, met die woorden uit het woord Gods komen. Maar bijzonder toch ook als het gaat om het opzienersambt van de ouderling, of het leerambt van de predikant. En we komen op bezoek, dan wordt er iets gevraagd. Hoe is het nu in uw leven? Hier is de vraag, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Zo komt er ook een bezoek als iemand voor het eerst aan het heilig avondmaal heeft deelgenomen. Dat zijn hele belangrijke bezoeken, ook hele nuttige bezoeken. Ook bezoeken waarin ambtelijk onderwijs gegeven moet en kan worden. En dan moet er eerst gevraagd worden. En kijk eens naar deze kinderen van God, die geven ook een heel eerlijk antwoord. En Paulus die vraagt ook door, hij blijft niet aan de oppervlakte. Want hij voelt deze mensen die blijven als het ware in het begin staan. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Hè? Je hebt geloofd, maar is nu ook verder gekomen? Mag er sprake zijn van genadewerk? Ja, maar mag er ook sprake zijn van helderder genadewerk? Dan denk ik ook aan de huisbezoeken. Dat ligt nu even stil, maar als er dan gevraagd wordt, hè, iemand gaat 30 jaar aan het heilig avondmaal, dan mag je toch vragen, is dat wat helderder in uw leven komen te liggen? Is die zaligheid nu al wat dichterbij gebracht dan dat u in het eerst hebt geloofd? Mag er kennis zijn van de genade van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus? Die apostelen die dreven steeds maar uit. Was dan op in de genade en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat is het laatste woord van Petrus' zendbrief. De Heilige Geest geeft toch meerdere genade. En daarom is het zo nuttig als er doorgevraagd wordt. Kijk, we kunnen met een heel klein beetje genade tevreden zijn. En dan zeggen we, ja, ik ben toch een kind van God. En wie krijgt me daar nog van af? Nee, maar het is zo nuttig dat je in je gemis geplaatst wordt. En dat je weer vanuit dat gemis gaat zoeken en weer wat nieuws mag vinden. En dat je uitgedreven wordt. En dat daarvoor de prediking gebruikt wordt. En daarvoor het ambtelijke werk gebruikt mag worden. Om ook meerdere genade, helderder licht en helderder zicht op het werk van Christus. En van die drie enige God mag komen. En die mensen die missen dat doorbrekende genadewerk. Dat is ons tweede punt. Want dan zeggen ze tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Die mensen die zijn heel eerlijk. Die Johannes discipelen die laten ze kijken in hun hart. Dat moet je ook doen. Als je bezoek krijgt. Dan moet je maar eerlijk zeggen hoe het is. Niet mooier voordoen dan het is. Maar eerlijk zeggen. Ook als er een misschien wat ontdekkende vraag komt. Ja, maar hoe is dat dan in jouw leven? Hoe is dat dan gegaan in uw leven? En hoe is dat dan, hebt u de Heilige Geest ontvangen als ge geloofd hebt? Hier een ontdekkende vraag. En dan zeggen ze, we hebben niet gehoord of er een Heilige Geest is. Wat betekent dat nu? Nou, die weten natuurlijk wel dat er een Heilige Geest is, deze mensen daar in Efeze. Ze weten wel van het bestaan van de Heilige Geest. Want ja, Johannes de Doper, die heeft natuurlijk ook over de Heilige Geest gesproken. He, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen over de Heer Jezus. En Apollos, die heeft natuurlijk ook niet gezwegen over de Heilige Geest. Maar deze mensen die daar wat in de, ja, die daar wat in de eenzaamheid in Efeze wonen en leven, die weten nog niet dat de Heilige Geest is uitgestort op Pinksteren. Dat het Pinksteren geweest is. Ze weten eigenlijk nog niet dat Christus gestorven, opgestaan, jongens en meisjes, opgevaren is naar de hemel en zijn geest heeft uitgestort op Pinksteren. Dus ze zijn als het ware nog zo in het begin. Ze leven in de schaduw. Het is natuurlijk hier een bijzondere tijd. Hè? Het begin van de evangelietijd naar Pinksteren. Hè? Een bijzondere tijd in de heilsgeschiedenis. Zij weten op dat moment nog niet van de Heilige Geest. Van de uitstorting, van de volheid van de geest waarin hij nu woont en werkt in de wereld en in het hart. We hebben niet gehoord of er een Heilige Geest is. Dat is aangrijpend. Als je dat nu eens in Nederland zou vragen, zomaar aan iemand op straat, op de markt, in Goes, waar onze evangelisatiecommissie en ook van Goes staat, heb je de Heilige Geest ontvangen? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet weten wat er dan eigenlijk gezegd wordt, gevraagd wordt. Als je dat vraagt aan mensen die daar op de Dam in Amsterdam lopen. De Heilige Geest, nou dat hoor je wel eens. Hè? Als het dan Pinksteren is en dan gaat er wel eens zo'n verslaggever zomaar op een markt ergens staan en dan vragen wat betekent Pinksteren. Geen idee. Dat heel veel mensen in ons land niet eens meer weten iets van de Heilige Geest. Dat is aangrijpend. Daarom is evangelisatie zo erg hard nodig. En daar moet ons gebed ook voor zijn. Maar als ik nu eens in de kerk rondkijk. We zullen allemaal wel weten van de Heilige Geest. Ja, we weten wel de Heilige Geest. Dat horen we. Vanavond als het de heilige doop wordt bediend, ik doop u in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. En hoe vaak wordt de naam van de heilige geest niet genoemd? Maar kent u, ken jij, kennen wij het werk van de heilige geest in ons hart? En als het nu over Gods kinderen gaat. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als ge geloofd hebt? En dan in die betekenis van mag er nu wat helderder kennis zijn van God en van goddelijke zaken? Of bent u misschien in het begin blijven steken? Er is toch geen stilstand in je leven gekomen? Dat je eigenlijk steeds maar op diezelfde genade van 10, 15 jaar geleden als het ware blijft leven. En je leest eens wat en je probeert eens wat te zoeken. Maar dat er eigenlijk zomaar wat rust is gekomen. Ja, wat voor rust is dat eigenlijk? Is die zaligheid nu dichterbij nader gekomen, dichterbij gekomen? dan toen je in het eerst hebt geloofd. Ik zeg het nog een keer met klem. Mag er zijn een opwas in de genade. En nu kun je gaan spreken boven je stand, hè? Dan ga je verder spreken dan de Heere je heeft geleid en geleerd. Dan doe je net alsof je alles ervaren hebt. Dat doen die Johannes-discipelen niet. Die zeggen, ja, we hebben niet gehoord dat er een Heilige Geest is. Ze zeggen eerlijk hun gemis. Maar een gevaar is ook dat je spreekt beneden je stand. Dat kan ook, hè. Dan ga je ontkennen wat de Heere heeft gegeven. Of je onderscheidt niet wat de Heere heeft gegeven. Je kan er eigenlijk niet zo goed weg mee. Wat hebben we dan nodig? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Ook na ontvangen genade. Heere, het is ook weer de tijd na het avondmaal. En ik heb het al in het gebed aan de Heere voorgelegd. Ja, die tijd van het avondmaal. Dat is eigenlijk de tijd na het avondmaal. Het hele leven, dat moet een nabetrachting zijn. En hoe is dat nu met deze dingen? Mag er ook kennis zijn, kinderen des Heren? Of denk je dat je de Heilige Geest ontvangen hebt en je hebt uiteindelijk de Heilige Geest helemaal niet ontvangen? O Heere, laat mij dat dan eens zien wat ik mis, opdat ik kan gaan zoeken en kan gaan vragen. Kijk, die discipelen van Johannes die openbaren hun armoede, die hebben niet gehoord of er een Heilige Geest is. Dat werk van de zaligheid is nog zo in de nevels gehuld. Ze hebben wel wat uitgangen naar Christus, wat verlangens van het hart naar Christus, maar ze hebben geen inzicht in het borgwerk van Christus. En daarop krijg je alleen zicht door de Heilige Geest. En ze hebben ook weinig of geen zicht op de komst en het werk en de persoon van de Heilige Geest. Hier zijn het gelovigen in de schemering tussen Oude en Nieuwe Testament. Wij hebben zelfs niet gehoord. Er ontbreekt wat aan hun geloof. Ze staan van verre, ze staan in de duisternis. Oh, dat kan toch nog zo zijn in het leven van die kinderen des Heren. Die hebben wel de eerste beginselen van de genade. Oh, als je dan vraagt naar de droefheid naar God. Oh, dan zijn er die tranen van dat godsgemis niet altijd aan de buitenkant te zien, maar wel die tranen die van binnen geschreid worden vanwege dat gemis van God. Dan is er smart over de zonde dat ik nu nooit meer kan zijn voor de Heere wie ik zou moeten zijn. Als het dan gaat over de Heere is goed en recht, dat je moet zeggen, ja, de Heere is goed en wie ben ik daar tegenover? Niemand heeft ooit zoveel kwaad tegenover, zoveel goed en zoveel licht bedreven. En ze kennen iets van dat buigende leven en iets van Gods heiligheid. Zoals Johannes de Doper heeft gesproken, de bijl ligt al reden aan de wortel der boom. En alle boom die geen vrucht draagt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Dat zijn mensen die iets beleven van hun onwaardigheid. En die zeggen, och Heere, ik kan voor u niet bestaan. En die misschien wel eens iets in de verte hebben gezien van, ja, zulk een, die ene die na Johannes komt, die kan mij verlossen. Maar het is nog zo onbestemd, het is nog zo duister. Zie ik hem nu wel of zie ik hem nu niet? Ze hebben geen vastheid, ze hebben geen grond. Ze zijn, zegt de Bijbel, als een baar, als een golf van de zee, heen en weer gaan ze. Herken je misschien iets van die Johannes-discipelen? En dan is toch zo goed dat je ontdekt wordt, dat we ontdekt worden. Waarin zijt ge dan gedoopt? Vers 3. Die ambtsdrager Paulus boort dieper. Welke leer is u verkondigd? Welke leer hebt u beleden toen u gedoopt werd? Kanttekening 5. En ze zeiden in de doop van Johannes. De leraar bij de Jordaan, de voorloper van de Heere Jezus. Zie hem daar staan in zijn kemels, haren, mantels, een mantel gemaakt van kamelenhaar, jongens en meisjes. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt. De naam van Jezus Christus tot vergeving der zon. Ja, hij heeft gezegd, het bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij predikte de doop der bekering tot vergeving der zonden. Hij wees in zijn doop heen naar de Heere Jezus. Hij zei, die na mij komt is sterker dan ik. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ze kennen de leer van Johannes de Doper. En ze weten dat ze weten van die komende Jezus, van die beloofde Heilige Geest. Maar Matthew Henry zegt, ze staan als het ware nog in het voorportaal. Ze weten niet van die gekomen zaligmaker, dat hij ook gestorven is en opgestaan, naar de hemel is gevaren en zijn geest heeft uitgestort. Ze weten niet van Goede Vrijdag, van Pasen, van hemelvaart en van Pinksteren. En dan is Paulus niet hard. En die Johannes-discipelen worden niet boos. Maar Paulus is vol liefde. Paulus is vol bewogenheid. En wat zijn deze mannen vol ootmoedigheid. Klein onder die ambtelijke vragen. Want dan zeggen ze, dan zegt Paulus, heb je de Heilige Geest? En waarin zijt je dan gedoopt? En dan zeggen ze het eerlijk, in de doop van Johannes. Dan wordt hun gemis blootgelegd. We hebben geen heldere kennis. Zeggen ze tegen Paulus. Als het dan gaat over dat volbrachte werk van Christus, dat kennen we niet. Dominee Hogeland zegt in de preek hier over dit gedeelte, ze zijn zo ongeoefend met weinig Christuskennis. Ze missen dat doorbrekende genadewerk. En daaraan worden die Johannes-discipelen ontdekt. En gemeente, ontdekking, dat is eigenlijk niet zo fijn. Maar het is toch nodig en nuttig. En daarom zeiden ze vroeger, en ik zeg dat nu ook, en dat hoor je natuurlijk nu ook nog steeds, vraag maar om ontdekkend licht of ontdekkende genade. Wat is dat? Nou, dat het deksel er eens afgaat van mijn hart en dat ik nu ook eens ga horen wat ik mis. Ook alvast heb je dan iets ontvangen van de Heere. Dat er nog veel meer van hem te leren valt. Dan moet je ook weer ontdekt worden. Dan moet je weer in je gemis geplaatst worden. En ontdekkende genade, dat hebben we allemaal nodig. Ook als we onbekeerd zijn, dan hebben we het vooral ook nodig. Dat de Heere laat zien wie we zijn. Ook als we misschien denken dat we een kind van God zijn en we zijn het niet. Dan hebben we vooral ook ontdekkende genade nodig. Heren, ontdek het dan eens onder de prediking. En ook als we echt iets van die ontdekkende genade al leren kennen. Dan heb ik weer opnieuw ontdekkende genade nodig. En daarom moeten we allemaal bidden. Allemaal, wij allemaal. Doorgrond me. We gaan het zingen. Psalm 139, vers 14. En ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. Thank you. doorbrekend genadewerk in Efeze. De vraag naar dit genadewerk, het gemis van dit genadewerk, maar ook de vervulling met dit genadewerk. Maar Paulus zeide, vers 4, dan gaat Paulus onderwijs geven. En dat is ook zoiets moois in deze geschiedenis. De Heere geeft dat doorbrekende genadewerk in de ambtelijke weg. Wat is Paulus hier met wijsheid bekleed? Dat is de weg naar dat doorbrekende genadewerk. En dan gaat Paulus eerst wat verklaren. Hij zegt, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. Dan zegt Paulus, ja, die doop van Johannes heeft eigenlijk dezelfde betekenis als de doop van de apostelen. Hetzelfde teken, dezelfde zaak, hetzelfde doel. Kanttekening 7. Zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. De komende na Johannes, ja, dat heeft Johannes opgewezen. Daar stond die man bij de Jordaan en die na mij komt. En zo werden ze gedoopt. Tot vergeving der zonden. Hij komt, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Alles schreeuwde bij de doop van Johannes om de vervulling in Christus. En die hem, vers 5, Johannes de doper, geoorden werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Er is al heel wat te doen geweest over dit gedeelte, gemeente, ook in de verklaringen. Je hebt verschillende verklaringen en ik hou hem maar heel eenvoudig bij de kanttekenaren. Kanttekening 8. Dan lezen we vers 4 en 5 bij elkaar. En dan heeft Paulus het in vers 4 en 5 over Johannes de Doper. En die Johannes de Doper hoorden, die werden gedoopt. In de naam van de Heere Jezus, hij doopte. En dan komt vervolgens in vers 6 over wat Paulus doet. Hè? Dan gaat Paulus die Johannes discipelen in Efeze de handen opleggen. Ik geloof toch met deze verklaarders, de kanttekenaren en ook die oude Engelse verklaring van Patrick, Paulus en Wells, dat er hier geen overdoop heeft plaatsgevonden. Maar dat het hier gaat over Johannes de Doper die heeft gedoopt. En dat Paulus vervolgens de handen oplegt bij die Johannes-discipelen. En dat ze dan de Heilige Geest ontvangen. En dan als het ware vervuld worden tot al de volheid Gods. Ook Calvijn die wijst op de Heilige Geest. Ze worden met de Heilige Geest gedoopt. Niet opnieuw gedoopt. En gemeente, zo sluit Paulus aan wat ze nu kennen. Christus die komen zou, dat weten jullie, mannen uit Efeze. En dan gaat hij ze als het ware in het gemis plaatsen. Hij zegt, Christus is al lang gekomen. En dan gaat hij ze onderwijzen over Goede Vrijdag en over Pasen en over Hemelvaart en over Pinksteren. En waarom dan? Nou, dat die mensen gaan zoeken, gaan vragen naar wat ze missen. Dat mensen door het gevoel wat hun ontbreekt aangespoord worden om ernaar te jagen, zegt Calvijn. Wees toch niet zo tevreden met een klein beetje genade. Kan zo zelf genoegzaam zijn, ja, maar ik heb er toch wat van en Ik heb toch wel eens iets van de Heere gekregen en ik heb toch wel eens iets van Christus gezien. En ja, ik heb een onvergetelijke avondmaalsgang. Ja, maar wat ken je er nu van? Ontbreekt je dan niets meer? Aansporing om ernaar te jagen. Maak me leeg, Heere, en maak me vol. En maak me maar laag, opdat u wat aan me kwijt kan. En als Paulus hun de handen opgelegd had, dat is een teken van zegen, hè? De apostelen die zegenen in de naam Gods, kwam de Heilige Geest op hen. Nu mogen ze vervuld worden met de Heilige Geest. Dan gebeurt daar als het ware even een soort herhaling van Pinksteren. In die begintijd, hè, die krachtige tekenen zoals dat in Caesarea bij Cornelius was en in Samaria onder de prediking van Filippus en hier bij Paulus in Efeze. En ze spraken met vreemde talen en ze profeteerden. Ze gingen met in tongen spreken, het Griekse woord staat er, tongen, en ze verkondigden toekomende dingen. Ze mochten goddelijke zaken uit en de schrift weten en de schriften uitleggen. Ze spraken iets van die grote werken Gods. Nee, Pinksteren wordt niet herhaald in die zin als feit. Maar je zou kunnen zeggen, die Pinksterstroom die gaat verder. Wat nu in Handelingen 2 op Pinksteren gebeurd is. Dan zie je de vrucht daarvan in Samaria hoofdstuk 8. En in Caesarea hoofdstuk 10 en in Efeze hier in hoofdstuk 19. Die bijzondere tekenen van gaven, van profetieën en spreken in vreemde talen. En gemeente, dan is dat zo'n rijke inhoud. Want die Heilige Geest, gemeente, die leidt naar de Here, naar de Kurios, naar Jezus de zaligmaker. Dan gaat de Heilige Geest meerdere kennis geven van Christus. Want de Heilige Geest die zal mij, die zal Christus toch verheerlijken. Dan gaat het niet meer om iets van Christus, maar dan gaat het om die volle Christus zelf. Dan gaat het om de volkomenheid van zijn werk. Zoals we dat pas ook vanuit zondag 23 hebben gehoord, de volkomen genoegdoening. En de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. O gemeente, dan wil de Heilige Geest ontdekken wat we missen en vervullen wat we missen. En vervulling geven in wat we missen. En dat gaat natuurlijk altijd maar in een weg waarin ik er buiten gezet word. In een stervende weg en in een afsnijdende weg. Maar die Heilige Geest die geeft ook door Christus zicht op de Vader. Wat zegt Paulus in die brief aan Efeze later, als hij die brief schrijft, en vanavond hopen we nog wel wat over die brief te zeggen. Dan zegt hij, dan hebben we beide toegang door één geest tot de Vader. Zie je die verborgen dingen die ze eerst niet weten, die worden hier allemaal zo helder. Hè? En de Heilige Geest, die stille werkmeester, de eerste in zijn werkingen, ja, die mensen die kenden de Heilige Geest in zijn werkingen wel. Maar ze zullen nu ook iets van de Heilige Geest als persoon mogen kennen. Die Heilige Geest die erbij was, bij de Vader en bij de Zoon in de stille eeuwigheid. Toen daar die onderhandeling er was en de Heilige Geest daar natuurlijk bij betrokken was, de drie enige God. Hem zij al de eer. Hier komt er een verzegeling. Paulus zegt in die Efeze brief later. In welke gij ook nadat gij het woord uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt. Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dan zet de Heilige Geest het stempel van de drie enige God in hun hart. En dan mogen ze gaan roemen, die mensen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. En dan mogen ze weten, die geest die is ook mij gegeven, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden inlijven, mij troost en eeuwiglijk bij mij blijven. En zo worden die Johannes-discipelen uit de duisternis, uit de schemering moet ik zeggen, in het licht geplaatst. En mogen ze vervuld worden tot al de volheid Gods doorbrekend genadewerk. En het zijn 12 mannen, kijk nog eens even in vers 7. Het zijn omtrent ongeveer 12 mannen. En ze worden als zegel aan de ambtelijke bediening van Paulus gehecht. Niet omdat Paulus dan zich op de borst kan kloppen en zeggen, kijk eens wat ik voor die 12 mannen heb betekend. Maar om te laten zien, de Heere die wilde mij hier in Efeze hebben. Een bevestiging dat hij daar die bovenste delen des lands doorreist hebbende ook in Efeze moest komen. En de schriften zeggen, de geschiedschrijvers zeggen dat later deze mannen nog evangeliepredikers zijn geworden. Goed ook zij, deze mensen mogen een stap dichterbij gebracht worden. En ze mogen vervuld worden. Doorbrekend genadewerk. Mag ik die vraag ook nog even stellen aan het einde? Geliefde gemeente. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Er zijn heel veel vragen die aan je gesteld kunnen worden. Belangrijke vragen. Maar dit is de allerbelangrijkste vraag. Ook in de vakantietijd. Velen zijn weg. Velen gaan de komende weken weg. En die reis van ons, die gaat een keer stoppen. En is het allerbelangrijkste dat je de Heilige Geest mag kennen in jouw hart. En daarom vragen de ambtsdragers, daarom klinkt vanaf de preekstoel eigenlijk met andere woorden steeds die vraag. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Ken je nu iets van het zaligmakende werk van de Heilige Geest in je leven? Mag ik nog een vraag stellen? Aan Gods kinderen, heb jij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Nadat u geloofd hebt. Mag er opwas zijn in de genade? Hoe was 2 weken terug aan het heilig avondmaal? Mocht je meer ontvangen dan een stukje brood en een slokje wijn? Mag er een opwas zijn? Geef de Heer hoor. Het heeft de Heer ook aan zijn kinderen wel gegeven 2 weken geleden. Soms aan de tafel. Soms in de week erna. Dat er iets van die stille bevestiging was. Van Gods werk in hun hart. En als je nu moet klagen, er is zo weinig doorbrekend werk in mijn hart. Hoe komt dat? Misschien nog zo vol van mijn bemoedigingen, van mijn vertroostingen, van mijn ervaringen, van mijn bevindingen. Misschien zo weinig leeg en laag. Gemeente, de Pinksterrivier die stroomt nog. En die droogt niet op. En smeek dan om dit genadewerk in het hart. En hou je dicht bij het woord. En dicht bij de ambten. Amen. We eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord aan het hart. Plaats voor het eerst of opnieuw in het gemis. En geeft u iets van de vervulling van uw kant. Zegen ons in de rest van deze dag. Breng ons vanmiddag en vanavond in uw huis. Helpt u onze ambtsbroeder in het voorgaan in de leesdienst en ons in de zustergemeente in woord en sacrament. En vanavond ook als het sacrament van de heilige doop hier bediend zal worden. Geeft u zo nog een gezegende zondag uit genade in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65 vers 7. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Psalm 65, het 7e vers. Thank you. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.